Geweldig te horen wat God zo aan het doen is. Als wij roepen tot hem, zal hij antwoorden, amen. En soms heel eenvoudig worden, God red mij, Heer red mij. En hij zal komen. Ik wil de Heer danken voordat ik begin te preken. Vader God, ik dank u Heer dat u op uw troon zit. Heer, ik dank u dat u in controle bent, Heer, van alles wat er gebeurt. Heer, en er gebeurt zoveel in de wereld, zoveel. Heer, maar we mogen weten, u regeert. Heer, en ik dank u dat dat zo duidelijk werd in de lofprijs ook. Heer, u bent degene, Heer, die troont in de hemel. U overziet alles, Vader. Heer, en ik dank u dat dat onze zekerheid is. Heer, dat dat wat er ook hier gebeurt op de aarde, dat u in totale controle bent, Heer. En laat ons dat nooit vergeten. Dank u, Heer. Halleluja. Amen. Amen. Nou, wat een bijzondere ochtend zo. Met een kleine band. Toch ook mooi zo op die manier weer echt back to the basics de Heer te aanbidden. Vanochtend heb ik... wil ik spreken over mijn derde preek. Dat is van een drieluik. Ik ben begonnen met kom en zie. En dan was het ga en vertel. En nu maak discipelen. Kom en zie, ga en vertel. En vanochtend maak discipelen. En ik wil duidelijk maken dat discipelen maken het logische, het natuurlijke en het bovennatuurlijke gevolg is van komen en zien, gaan en vertellen. Jezus was ongeveer 30, staat in de Bijbel dat hij met zijn bediening begon. En een van de eerste dingen die Jezus deed, was discipelen maken. Dat is wat Jezus deed. Die 3 jaar bediening, wat deed hij? Hij maakte discipelen. En we moeten zo beseffen, discipelen komen niet uit de hemel vallen. Ze komen niet kant en klaar uit de fabriek rollen. Men moet ze maken. Discipelen moeten gemaakt worden, getraind worden. En dat is precies wat Jezus deed. Jezus maakte discipelen. In de 3 jaar van de bediening was dus Jezus vooral gericht op het maken van discipelen. Alles wat hij deed en vertelde, deed hij als voorbeeld voor zijn discipelen. Dus hij deed dingen die de discipelen na mochten doen, nadeden. En discipel is dus het voorbeeld, en discipelschap is het voorbeeld volgen van de meester. Nou, hoe Jezus omging in bepaalde situaties, konden ze zien hoe Jezus mensen vergaf, genas, hoe hij hen de handen oplegde, hoe hij hen gewoon lief had, hoe hij vragen beantwoordde. Wat hij deed, dat waren allemaal voorbeelden. Voorbeelden voor zijn discipelen. Dus die zagen dat en die mochten dat na gaan doen. Het doel van Jezus op aarde was tweevoudig. Hij kwam om verlossing te brengen, het kruis. Hij kwam voor het kruis. Jezus kwam te sterven. Hij kwam om de dood te overwinnen en verlossing te brengen. Maar het tweede doel is om die verlossing bekend te maken. Wat is het waard als er een antwoord is op al jouw vragen, maar je weet niet waar die te vinden is. En dus het is aan ons de taak, aan de discipelen de taak om het bekend te maken. En verlossing bekend maken, dat gebeurt door discipelschap. Dat is hoe Jezus dat was zijn plan. Door discipelen te maken, het verlossingswerk wordt bekend in de hele wereld. En door de generaties, door de eeuwen heen, door de millennia's heen. Dus discipelen maken zorgt voor de continuïteit. Het continuïteit van het evangelie. Dat het doorgegeven wordt. Op die manier, als je erover nadenkt, is het vanuit Jeruzalem 30 na Christus helemaal naar Zaandam 221 na Christus gekomen. Dat is toch wel heel bijzonder. 12 discipelen die krijgen te horen, ga en maak discipelen. En dan 2000 jaar later zijn wij hier. En we aanbidden Jezus, we zingen over Jezus. Hoe is dat gekomen? Dat is gekomen dat er constant discipelen zijn gemaakt. Tot aan vandaag. Nou, Paulus zegt in Romeinen 10 vers 14 iets bijzonders. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen
als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze over hem horen zonder dat iemand hem verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? He, dus er moet uitzending plaatsvinden, er moet verkondiging plaatsvinden en het moet gehoord worden. Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 15 vers 16... Jullie hebben niet mij gekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Dat is het principe van een meester en een discipel. Een meester die kiest zijn discipelen uit. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. En dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. En dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Hou van elkaar. Heb elkaar lief. Dus draag vrucht. Ik heb alles gegeven wat de Vader mij gegeven heeft. En dit draag ik jullie op. Dit is het gebod. Hou van elkaar. Heb elkaar lief. Dus hoe maakte Jezus discipelen? Nou, hij begon met uitverkiezing. Hij begon met discipelen te kiezen. Hij ging naar verschillende mensen toe en hij zei, kom en zie. Hij zei, volg mij. En uiteindelijk koos Jezus 12 discipelen. En dan, 3 jaar lang, liep hij met hen rond. Hij investeerde in hen. Hij onderwees hen. Hij vertelde hun van de dieptes van het koninkrijk van God. Hij legde de koninkrijk van God principes uit. En hij gaf hun autoriteit en een mandaat en namens hem te spreken. Ja, en dat alles noemen wij discipelschap. Nou, na deze 3 jaar... was de diploma-uitreiking voor de discipelen. En de discipelen mochten dus op een gegeven moment zelf, kregen ze de opdracht om zelf discipelen te maken. Ja, Jezus maakte discipelen en toen hij ze gemaakt had, werden de discipelen uitgezonden om zelf discipelen te maken. Dit principe komt uit het Jodendom. Je hebt een rabbi. Een rabbi is een... Aan de ene kant een leraar, maar hij is ook een meester. Zoals als je een beroep leert, vroeger een smid of zoiets. En de leerling, want een discipel is leerling, die doet de meester na. Die leert door zien en observeren. Dus zo'n rabbi is een meester die zo'n leerlingen om zich heen verzameld, soms één, soms meerdere. En die leerling die keek en die deed de rabbi na. Die deed de meester na. Nou, soms was de rabbi gaf ook les in synagoges en had ook onderwees ook naar meerdere mensen. Maar het was dat die kleine groep mensen die hij heel intensief onderwees geef. En met de bedoeling dat zij... dan als die rabbi zou overlijden of niet meer was, dat zij dan dat onderwijs van die rabbi over zou nemen en zodat het niet verloren zou gaan, dat doorgaat. Degene die discipelen maakt is dus een rabbi, is een meester. Nou, Jezus deed er 3 jaar over om zijn 12 discipelen te onderwijzen en te trainen. En ze waren in principe nu zelf, eigenlijk waren ze zelf rabbies geworden. En ze waren toen in staat om zelf het onderwijs wat zij hebben ontvangen, om dat door te geven. Bijzonder is dat ondanks dat ze nu zelf degene waren die discipelen maakten, ze altijd discipelen van Jezus bleven. Dat is dat. Ze waren nu zelf apostelen, uitgezonden, maar ze bleven, ondanks dat zij nu zelf discipelen maakten, bleven ze altijd discipelen van Jezus. Een discipel van Jezus is in principe eigenlijk een ander woord voor een christen geworden. Een christen noemen we iemand die Jezus navolgt. Een christen is een leerling van Jezus, is een discipel van Jezus. En ons leven lang blijven wij hier op aarde discipelen van Jezus. Nou, laten we met elkaar de diploma-uitreiking van de 12 discipelen even lezen in Matteüs 28 vers 16. Het was heel mooi, ik was gisterenochtend bij Rotsvast geweest. Zo'n eigenlijk een discipelschapsschool, kan je dat noemen. En waren rond de twintig jongeren en ook een heel aantal uit de Zaanstreek. Rafael, onze zoon, was er ook bij. En wat een enthousiasme hebben ze, hè? En wat een passie. En ik mocht hen uitleggen over hoe je bijbelstudies geeft en bijbelonderzoek doet, zelfstudie, maar ook studies kan geven. En we hadden gisterochtend een hele bijzondere, maar ook intensieve tijd. Heel bijzonder. Matteüs 28, vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En dit was in Galilea, dit is nog niet op de Olijfberg dat Jezus... Maar het was eigenlijk een beetje voor Matteüs, houdt hiermee op met het ga de wereld in. Later is Jezus dus terug naar Jeruzalem gegaan en dan is nog die scène van dat hij zegt, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op jullie komt, ga naar Jeruzalem en dan lees je hemelvaart. Maar hier, Matteüs eindigt heel bewust met, oké, leerlingen, discipelen... ga de wereld in en maak discipelen. Maak jullie nu discipelen. Hè? De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus... En dat is het mandaat. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Wat je ook doet en je bent bezig met je bediening en alles. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Zo belangrijk om dat te beseffen. Hè? Dus wat je ook doet, waar je ook je bent druk, maar houd dit voor ogen. Ik ben altijd met jullie. Hè? En dan later wordt duidelijk dat Jezus met ons is door zijn Heilige Geest. Ga dus op weg. Maak, dat is dat aparte woord, maak alle volken tot mijn leerlingen, tot discipelen. Dat is het mandaat. Je bent gediscipeld, je hebt de training ontvangen. Ga nu en maak zelf ook discipelen. Wat je ontvangen hebt van mij, geef dat door aan anderen. En na 3 jaar gediscipeld geworden te zijn, waren de oorspronkelijke discipelen klaar om zich te reproduceren. Om andere discipelen, andere mensen tot discipelen te maken. Jezus zei, ga. Ga, maak discipelen in de hele wereld. En... Door hen te dopen en onderwijs te geven. En de doop is zo belangrijk. Hè? Te dopen en onderwijs te geven. Dus zo maak je discipelen. Het eerste wat een discipel hoort te doen is zich te laten dopen. Laat je dopen. Daarmee zeg je van ik ga u nu volgen. Volg, ik leg mijn oude leven af. Ik volg u na. Dus ik leg mijn kroon af. Ik zeg... U bent gekroond, u bent hier. Ik zeg niet, ik ben niet meer heer van mijn leven, u bent heer van mijn leven. Ik volg u na. En dat is dat ook dat sterven tot jezelf en opstaan in Christus. Dat is ook dopen. En daarom is ook dopen heel belangrijk dat je dat aan het begin van je wandel doet. Dus dat hoort niet ergens middenin. Doop is echt aan het begin. Natuurlijk vind ik het wel belangrijk dat je moet weten wat het inhoudt. Het is niet, dus ik zou niet iemand van de straat plukken die nog niets gehoord heeft van het evangelie en dan meteen laten dopen. Hij moet wel weten wat hij doet. Je moet weten waartoe hij zich, wat het inhoudt. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus een beetje dooponderwijs is belangrijk. En dan kan je zeggen, ja maar je ziet toch wel in de Ethiopiër, die werd toch meteen gedoopt? Ja, maar hij was een proseliet al. Hè. Hij geloofde al in de God van Israël. Hè. En hij was de Bijbel aan het lezen. Hij wist alleen niet dat het om Jezus ging. Hij kende de geschriften. Hij reisde naar Jeruzalem toe om de God van Israël te aanbidden. En hij kreeg de openbaring van Filippus. Het is Jezus. Jezus is het Lam van God. Hij is gekomen. En daarom kon hij ook meteen gedoopt worden. Ook de mensen die de 3000 die gedoopt werden op de Pinksterdag. Die hoorden de preek van Petrus, maar dat waren Joden, hè, die zijn opgegroeid, die opgegroeid met het Oude Testament. En wat daar, dat versje vind ik zo belangrijk daar, toen Petrus aan het preken was, waren ze diep bewogen in hun hart. He, dus, en dat wil ik zien bij mensen die zich willen laten dopen. He, dat ze, ja, he, dus daarom is het goed als het van hun komt. He, dus dat zeg ik wil me laten dopen. Ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil Jezus navolgen. Dus die bewogenheid in hart is heel belangrijk voor een discipel. Want je moet het wel willen. En je kan het niet aan iemand opleggen van laat je dopen, je moet je laten dopen. Ja, je moet je laten dopen inderdaad, maar het moet ook je moet het ook zelf willen. Dus het eerste wat een discipel van Jezus doet is hij zich laten dopen. En vervolgens, dan moet hij dat onderwijs van Jezus, dat wat Jezus onderwezen hebt, dat moeten wij weer onderwijzen aan de jonge christenen. Nou, dat was het mandaat. En het mandaat voor de discipelen van toen geldt nog steeds voor ons. Hoe zit dat met ons? Zijn wij ook na 3 jaar trainen klaar om zelf discipelen te maken? Of wat is die training? Wie doet de training? Hoe lang duurt die training? Is het een bijbelschool? Een discipelschapsschool? Of is dat het onderwijs in de gemeente? Wat is discipelschap eigenlijk? Een heleboel vragen die ik probeer, die ik tracht te beantwoorden. Het verbaast me wel dat ik heb veel meegemaakt dat mensen die al echt heel lang christen zijn, soms al 20, 30 jaar christen zijn, en dan komen ze naar me toe en die zeggen van ik wil gediscipeld worden. En dan denk ik altijd van wow, ja, je bent al zo lang christen, je hebt al zoveel gehoord, wordt het niet tijd dat je zelf eigenlijk discipelen gaat maken? En ik geloof dat op een gegeven moment het aan de beurt is aan ons om discipelen te maken. Op verschillende manieren, op verschillende terreinen, dat absoluut. Maar wij zijn allen geroepen om ons te reproduceren. Om discipelen te maken. Wij blijven discipelen van Jezus. Dat is wie we zijn. Dat hebben we. Onze identiteit, we zijn een geliefd kind van God, amen. Maar wij zijn discipelen van Jezus. Dat is wie ik ben. Dat is wie wij zijn. En ik geloof dat als de focus na zoveel jaar nog steeds op onszelf zijn. Ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. En dan missen we ook ons doel in onze bediening. Maar als ons focus naar buiten gaat, dan echt zoveel van onze problemen worden dan opgelost. Als wij beginnen zelf in onze bestemming te wandelen en discipelen te gaan maken, daar vind je je vervulling in je leven. Daar vind je de vreugde in jouw leven. Dus ga en maak discipelen. Dan laten we even kijken wat dat betekent. Wat discipelschap betekent. Mijn spellcheck, die kent het woord helemaal niet. Als ik dan zeg discipelschap, dan wil hij er maken van. Discipelschaap. Dus twee woorden. Discipelschaap. Ja, dus ik vind het ook wel leuk, een discipelschaap. Maar we hebben het over discipelschap. Wat is dat? In Duits zeg je Jüngerschaft. Ja, dat kan je ook niet vertalen. Discipleship. Een discipel is een leerling. En het proces van die leerling, dat trainingsproces, dat is discipelschap. Elke wedergeboren christen is een volgeling van Jezus. Hè? En hij of zij is dus een discipel van Jezus. Dat moeten we weten. Een leerling. En een leerling wordt dus vaak terecht gebruikt. Leerling of discipel wordt vaak terecht gebruikt als synoniem voor christen. Dat is helemaal goed. Dus ik ben een discipel van Jezus. En soms nu ook omdat het woord christen zo ver. Ja. In principe, bijna 2 miljard mensen in de wereld noemen zich christen. En ik denk als 2 miljard mensen in de wereld zich christen echt zouden zijn, zou de wereld een heel stuk anders uitzien. Niet iedereen die zegt ik ben een christen, is een christen. En daarom gebruiken ook steeds heel veel mensen van ja, ik ben een leerling van Jezus, ik ben een discipel van Jezus, ik ben een kind van Jezus. Dus, maar goed. Ik vind christen nog steeds een prachtig woord. In Antiochië werden de christenen voor het eerst christenen genoemd. Dus ik vind dat natuurlijk een prachtig woord. Maar ja, wat denk je aan als je dat woord hoort? Als het om discipelschap gaat, is het belangrijkste weten. Dus ik ben een discipel van Jezus Christus. Er zijn geestelijke vaders en moeders die je discipelen. Dus wij noemen dat meestal geestelijke vaders en moeders. En met als doel dat jij vervolgens zelf discipelen maakt. Dus jij wordt gediscipeld. Je wordt getraind. Met als doel, niet voor een lekker gevoel. Dat is een bijproduct. Dat is mooi. En soms is het geen lekker gevoel. Maar die trainingsschool, die discipelschapsschool, daar waar je doorgaat, dat is de bedoeling dat jij je gaat in staat zal zijn om je te reproduceren. Ik ben op een zendingsreis in Turkije geweest en daar was ik bij een huis van een voorganger. En ik vond het een heel bijzondere, bijzonder was dat de voorgangersvrouw, die liet mij, dus zat een jonge dame op de bank en de voorgangersvrouw zei van, dit is mijn discipel. En ik dacht van, dat is bijzonder, dat is fascinerend. Ik heb dat nooit zo in Nederlandse gehoord van ja, dat is mijn discipel. En die ben ik aan het discipelen. En eigenlijk zou dat heel natuurlijk moeten zijn. Nou, wat hield dat in? Want ik wil dan weten wat dat betekent voor hun. Die voorgangersvrouw die zei, ik heb haar niet zelf tot geloof gebracht, maar ze kwam tot geloof. En toen werd ze aan mij gekoppeld. En die beginstapselen, dat prille begin, daar help ik haar. Ik leg haar dingen uit het geloof, de beginselen. En ik heb haar begeleid tot aan de doop. En daarna, nog een tijdje, begeleid ik haar. En met een soort fundamentencursus geef ik dan. Ja, ik vond dat prachtig. Ja, als dat zo organisch ook zo werkt. Elke jonge christen groeit van een baby in het geloof tot een volwassen christen. Totdat zij in staat is, dat zij of hij in staat is, zelf discipelen te maken. Dat is het doel. Wij noemen de discipelaar, degene discipel maakt, niet rabbi. Dat is niet gebruikelijk in de christelijke kringen. Wij zeggen dus meestal geestelijke vaders of moeder. Ik heb een geestelijke vader en die begeleid je dan in dat proces. Christenen moeten volwassen worden. Dat is ons doel. We moeten volwassen christenen worden. Omdat alleen een volwassen in staat is te reproduceren. Dat kan je alleen als je volwassen bent. De grote vraag is natuurlijk, wanneer ben je een volwassen christen? Nou, Hebreeën 5 vers 11 spreekt hierover. En dat is heel mooi. Het is fascinerend. Hebreeën 11 is best wel gecompliceerd. Maar dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, hierover valt nog veel meer te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ik vond dat wat hij al schrijft best wel moeilijk. Daar moest ik ook best wel over nadenken. Maar dan zegt hij, het is moeilijk aan jullie uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar, of allemaal geestelijke vaders en moeders moeten zijn. Maar in plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent om melk in plaats van vast voedsel tot je te nemen. Wie melk drinkt is nog een kind en kan niets verstandigs zeggen over gerechtigheid. Maar voor volwassenen is er vast voedsel. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat de lezers eigenlijk allemaal al rabbies, leraren, geestelijke ouders hadden moeten zijn. Ze hadden in staat moeten zijn zelf te onderwijzen en zelf discipelen voor te brengen. Aangezien ze al zo lang christen waren. Hij zou het liefst ingaan heel diep in het woord en die diepe dingen van het geloof over Gods genade, Gods liefde willen praten. Maar dat kon niet omdat ze nog baby's waren in het geloof. Een volwassen christen eet vast voedsel, die kan dat aan. Die leest de Bijbel en zegt van, dat is voor mij. En die pakt het, die eet, die steken, 's ochtends vroeg, 's avonds laat, en die neemt het tot zich. De zintuigen van een volwassen christen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Nou, dat is al iets heel belangrijks wat een volwassen christen kenmerkt. Ze begrijpen wat recht en rechtvaardig is, wat goed en kwaad is. Geestelijke volwassenheid heeft niets met leeftijd te maken, heeft niets met uiterlijk te maken, heeft niets met te maken met wat je bereikt hebt. Het heeft ook niet met status te maken. Daar gaat het niet om. Psalm 1 vers 3 zegt dat zo mooi: hij of zij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdoren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Dus een volwassen christen, die is bijbelvast. Die kent het woord van God. Die leest het woord van God. Een volwassen christen is een biddende christen. Een volwassen christen is een stabiele christen. Een volwassen christen die waait niet met elke wind van leer mee. Een volwassen christen die weet wat hij gelooft. En hij is iemand die God lief heeft en zijn naaste als zichzelf. Iemand die zijn tong in bedwang houdt. Dat is een volwassen christen. En een volwassen christen die maakt discipelen. Hij vermenigvuldigt zichzelf. Hij brengt vrucht. Nou, nu is de vraag natuurlijk, en ik probeer jullie niet hier naar beneden te halen. Oh man, ik heb afgelopen week niet echt veel gebeden. Luister goed. Het is goed je af te vragen. Ben ik een volwassen christen? Ben ik geestelijk volwassen? Dat moet je jezelf af en toe afvragen. Hoe ben ik bezig? Hoe praat ik? Hoe zeg ik? Wat ben ik aan het doen? Discipelen worden niet per se in de bijbelschool gemaakt. Dat hoeft niet per se. Discipelschap vindt vooral plaats in de gemeente. En dan bedoel ik niet in het gebouw, maar in de corpus, het lichaam van Christus. De gemeente is... De gemeente is 100% een discipelschapsschool. En dan weer niet, bedoel ik niet het gebouw, maar wij als heiligen samen. Samen vormen wij een discipelschapsschool. En discipelschap vindt plaats bij de echte kids. Dus daar vindt discipelschap, die kleintjes, die worden al gediscipeld. Die worden gediscipeld in het woord van de Heer. En zelfs in de crash. En mag je voor ze bidden. En daar ben je eigenlijk al bezig met discipelschap. Je bidt voor die kleintjes, ze geven kleine dingetjes mee. Maar dan ben je al bezig met discipelschap. Het discipelschap vindt plaats bij de jovo's, in de huiskringen, in de jeugd. Overal waar mensen samenkomen, één op één, als er bijbelstudies gegeven worden, samen optrekken. Overal daar vindt discipelschap plaats. En iedere jonge christen heeft een geestelijke vader en geestelijke moeder nodig. Nou, wat ik bijzonder vind is, aan het begin heb ik gezegd dat Jezus zijn discipelen uitkoos. Maar wij, een jonge christen, als je een jonge christen bent, jij mag jouw geestelijke vader of moeder uitkiezen. Jij mag naartoe gaan en vragen. Doe dat ook. Soms is dat je jovo-leider, je jeugdleider, een oudste of een diaken of iemand die je tot geloof gebracht heeft. Soms je eigen vader of moeder of een tante of je oma. En dat kan heel goed zijn dat die degene is die jou discipelt en die jou verder brengt in het geloof. En dat is wel heel belangrijk. Let hierop, geestelijke vaders en moeders zijn geen babysitters. Mijn geestelijke vader en moeder die zorgt allemaal voor mij en ik hoef niks te doen. En alles. Nee, ze zijn niet jouw oppas en hoeven ook niet jouw hartsvriendin te zijn. Ze zijn degene die jou verder brengen in geloof. En het kan jouw hartsvriendin zijn, maar dat is niet het principe van wat een geestelijke vader of moeder doet. Wat die doet is, die brengt jou verder en die laat jou groeien. Soms met een vermanend woord, soms met even wakker schudden, soms met een liefdevolle heuk, met een woord van God. En lees dit eens, of kan ik jou dit uitleggen? En die geeft tijd en aandacht aan jou. Dus een geestelijke vader of moeder, die discipelt, die brengt iemand tot geestelijke wasdom. En dat kan soms voor een korte tijd zijn. Een paar maanden, een jaar. Het kan ook jaren zijn. Of het kan ook pijn. Echt je leven lang dat je iemand hebt waar je altijd, als er iets is, naartoe kan gaan. En vragen kan stellen. Wat ik een heel bijzonder voorbeeld vind in de Bijbel is dat je Paulus op een gegeven moment in de gemeente in Antiochië komt. En men weet niet zo wat men met hem moet. Paulus was zo'n enge kerel die christenen vervolgd heeft. En hij werd niet helemaal vertrouwd. Hij heette toen nog Saulus. En toen was er Barnabas en die zei van, weet je wat? Ik omver me om over Paulus. Kom even Paulus. En dan zeg, weet je wat? Wij twee, ik trek wel met die moeilijke kerel op. Ik zorg wel voor hem. En dan zie je Barnabas en Paulus. Die gingen op weg. En Barnabas en Paulus werden ingezegend. En Barnabas was en Paulus deed ministry. Maar op een gegeven moment lees je en Paulus en Barnabas. Op een gegeven moment was de apprentice, de leerling, was doorgegroeid, was verder gegroeid dan zijn rabbi. En eigenlijk is dat de wens. Dat moet de wens zijn van elke rabbi, elke geestelijke vader, elke geestelijke moeder. Die zegt van, mijn plafond moet jouw bodem zijn. Dat is een typische rabbinale uitspraak. Ik wil toch dat jullie allemaal verder groeien dan ik. Dat is toch de grootste wens die ik heb. En dat moet allemaal onze wens zijn voor onze geestelijke kinderen. Dus hoe lang moet je gediscipeld worden? Nou, die 12 discipelen die hadden 3 jaar intensief cursus met Jezus Christus persoonlijk. Hè? Jezus was daar 3 jaar lang heel intensief aan het onderwijzen met hun. Hoe zit dat met ons? Ik had het voorrecht om 3 jaar lang op de Bijbelschool geweest te zijn in Amerika. Dat was pittig, dat was intensief, dat was een grondige training, echt bootcamp, bijna legerachtig. We moesten echt elke dag kwamen samen chapel service, elke dag bidden en elke maand hadden we een dienst van 6 uur en een bidden en vaste dag en waar we echt, het ging maar door en door. Dus ja, je moest je daar echt aan overgeven, heel intensief, maar God doet dat bij iedereen anders. Dat hoeft niet per se zo te gaan. Hoe lang duurt discipelschap? Hoe lang na onze bekering horen wij geestelijk volwassen te zijn? Nou ja, daar is geen tijd om op te plakken van, na 3 jaar of na 5 jaar verwachten we dat jij zo en zoveel mensen tot geloof gebracht hebt. Bij de een gaat het sneller als de andere. Dus dat is ook, ik wil daar ook helemaal geen druk op leggen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wat ik wel, dus langzaam groeien vind ik niet erg. Maar niet groeien vind ik wel erg. Niet groeien is niet goed. Rondjes lopen in de woestijn, lieve mensen, is niet goed. Dus elke keer weer dezelfde dingen. Elke keer, als je nu, vandaag, nog steeds met diezelfde dingen loopt, waar je 12 jaar geleden mee liep. Lieve mensen, maak het toch in orde. Maak je leven in orde. Breng het bij de Heer. Je bent dan niet goed bezig als je rondjes loopt in de woestijn. Maak het in orde. Je bent geroepen om vrucht te brengen. Een goede boom, gezonde boom, brengt vrucht voort. Zorg ervoor dat jij geestelijk gezond bent. Nogmaals, kleine stapjes. Prijs de Heer, ik ben blij voor elke kleine stapje. Maar als een peuter, 6, 7, 8 jaar oud, een paar jaar later oud wordt en nog steeds niet kan lopen, nog steeds niet kan praten, nog steeds de basisdingen niet kan doen, is dat zorgwekkend. Ook in het geestelijke. Zorgwekkend. Dus, en dan ga. Als je met dingen worstelt waar je denkt, ik worstel er al zo lang mee. Dan breng het echt bij de Heer. En zeg van, nu wil ik daar overwinning in halen. Ik wil mijn Jordaan oversteken. Ik wil mijn land in mijn Jericho innemen. Ik wil het land dat God voor mij bestemd heeft, dat wil ik innemen. Dus lieve gemeente, we blijven ons hele lang blijven discipelen van Jezus. Dat blijft. Dat is ons voorrecht. Maar we worden ook opgeroepen om zelf discipelen te gaan maken. Wij zijn discipelen om discipelen te maken. En iedereen op zijn manier. Iedereen met zijn eigen talent. En of dat voor grote scharen is of voor één persoon. Als je je hele leven lang maar één persoon gediscipeld hebt. Maar jij doet dat goed. Jij doet dat omdat God jou één persoon, die persoon gegeven heeft om in hen te investeren. Doe dat dan. Doe dat dan goed. Doe dat dan met alle liefde. Maar doe waartoe je geroepen bent. Iedereen moet dat doen met de middelen natuurlijk die God geeft. Ik wil het nog even hebben over onze ochtendsamenkomsten. En in hoe ziet dat met verband uit? Hoe ziet de samenhang uit van onze samenkomsten en discipelschap? De zondagochtenddiensten zijn uniek en speciaal. Het is het moment van de week waar de heiligen samenkomen. En vanochtend wat minder, omdat wat mensen ziek zijn, dat is geen probleem. Maar discipelschaptraining vindt ook, maar ik zeg dan vooral met de nadruk, ook op de zondagochtend plaats, in de zondagochtenddienst. Maar de nadruk in deze eredienst is op Koning Jezus. De aanbidding, de woordverkondiging, alles is hier om ter aanbidding van Koning Jezus. Maar het mooie is, in het aanbidden van God, in het aanbidden van Jezus, ontvangen wij ook richting. En worden wij ook gediscipeld, worden wij ook getraind, krijgen we ook voedsel. De zondagochtenddienst is als het ware de pauze van een voetbalwedstrijd. Dus een voetbalwedstrijd is 90 minuten en daartussen heb je 15 minuten pauze. Dus, en wat ik hiermee wil zeggen is dat de ochtenddienst is niet de wedstrijd. De wedstrijd is de rest van de week. Na deze ochtenddienst gaan jullie naar buiten. Zijn jullie op school? Jullie doen jullie dingen? Dat is de wedstrijd. Maar hier, tijdens de ochtenddienst, is de plaats van bemoediging. Waar we elkaar opbouwen. Waar we elkaar aanspreken. Richting geven. Waar we elkaar discipelen ook. En hier ontvang je kracht, een woord, voor de rest van de week. Dus zoals een voetbalcoach dan zijn team aanspreekt, na de eerste helft komen ze allemaal samen en dan zegt hij, oké, jongens, ik heb helaas alleen maar eentje van American Football gevonden, een plaatje. Ik kon niet een mooie locker room, kleedkamer en foto vinden van een voetbalwedstrijd. Maar wat doet een coach in die 15 minuten pauze? Hij zegt, oké, jongens, in principe gaat het goed, hè? We zijn lekker bezig, we staan 1-0 voor, prima, maar we moeten letten op die verdediging rechts daar komen de aanvallers elke keer weer door, let daar op. Aanvallers goed bezig, maar let op dit. Keeper, niet zo met die bal aan het spelen daar voor die 16 meter, is echt eng. Dus hij geeft instructies en zegt van, hij vertelt wat goed gaat, hij zegt wat beter kan, hè? En zo is dat ook in onze ochtenddiensten. Daar kunnen we elkaar bemoedigen, aansporen. Weet je kan op YouTube de beste preken lezen van de hele wereld. De beste sprekers, veel beter dan je eigen voorganger. En dat is ook heel mooi. Je kan supergoeie preken luisteren. Maar het woord hier vanochtend, of dat nou ik ben of Hein of een andere spreker hier. Maar het woord in jouw gemeente is het nu woord voor deze tijd, voor deze gemeente. En zo is dat met al de andere kerken ook. In je eigen gemeente krijg je die richting. Want je kan zeggen, ja, op YouTube kan ik eigenlijk een veel betere preek luisteren dan wat ik vanochtend gehoord heb. Klopt. Maar het nu woord, en wat je nu nodig hebt voor deze week, voor deze tijd, voor deze stad, dat ontvang je in je eigen gemeente, lokale gemeente. En hier kunnen we elkaar aansporen. Hier kunnen we elkaar aanspreken in liefde. Hier moeten we elkaar lief hebben. Hè? En dan moeten we elkaar in de ogen kunnen kijken. En elkaar opbouwen. Hè? En je kan dat niet ontkomen. Dus, lieve mensen, de ochtenddiensten zijn zo belangrijk. Maar dat is niet de wedstrijd zelf. Hè? Als dit voorbij is, jullie gaan weer naar de grote wereld. En daar gebeurt de strijd. En vergeet nooit, de duivel zal je altijd proberen weg te houden van de samenkomst. Wat probeert echt, je moet op de BBC eens kijken van hoe een predator, een wolf of een leeuw of een wat voor een beest dan ook, die probeert van de herde, van de kudde, één dier af te scheiden van de rest. Dat die alleen is. En dat is wat de duivel probeert. Hij probeert je af te houden van de bijeenkomst, de samenkomst. En af te scheiden van de rest van de kudde, zodat je alleen loopt en dat, zodat je makkelijker een prooi zal zijn. Dus juist de, als kudde zijn we sterk. We hebben elkaar nodig. En ik zou zeggen ook juist in deze tijd. En slot. We zijn aan het einde gekomen. Een discipel is een volgeling van Jezus. Een discipel is een volgeling van Jezus. Hij of zij is een leerling die doet wat de meester zegt. Hij doet zijn meester na. Hij imiteert zijn meester. Ons doel is meer en meer te lijken op Jezus. We willen gaan lijken op Jezus. Doen wat hij deed. Wij maken discipelen, maar niet zozeer van onszelf, wij maken discipelen van Jezus. Je kan best een discipel hebben voor een tijdje, maar het gaat om dat die persoon een discipel wordt van Jezus. We zijn samen discipelen, geen enkelingen, geen einzelganger. Discipelschap vindt juist plaats in de lokale gemeente. En nu de vraag aan jou, denk er even over na, wie is mijn discipel? Wie, in wie investeer ik op dit moment? Denk even niet aan jezelf zozeer. Van, oh, ik heb dit nodig. Maar in wie, roept God mij om in te investeren? Ga en maak discipelen. Amen. Ik vraag of Dennis naar voren wil komen, Evianne. En dan gaan we, laten we opstaan. Laten we dit woord tot ons doordringen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader God, het is zo bijzonder als we erover nadenken hoe het woord, het evangelie van het Koninkrijk van God helemaal van Jeruzalem, helemaal hier naar Zaandam gekomen is. Heer. En Heer, hoe dat gebeurd is, Heer. En ik dank u, Vader, dat wij daar nu ook deel uit mogen maken en mogen weten dat het hier niet stopt. Heer, het stopt niet bij ons. Wij willen het ook doorgeven aan de volgende generatie. En ook letterlijk aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook de volgende generatie christenen. Heer, mensen die uw woord moeten horen. Heer, en ik bid u, Vader, dat u onze ogen opent voor discipelschap. Heer, en Heer, misschien zijn hier heel veel mensen bezig al met aan het discipelen, maar ze wisten niet dat dat... dat ze dat deden. Nou, fantastisch. Prijs de Heer daarvoor dat ze nu mogen weten. Ja, ik doe ook mee aan discipelschap. Ja, als oma, voor je kleine voor je kleinkinderen, als tante, als oom, als vader, als op de werkvloer, waar je ook bent. Jij bent geroepen om een discipelaar te zijn, om iemand die discipelen maakt. Halleluja, halleluja. En bid u Heer zo dat u deze week ons ook Heer, daarvoor wakker schudt en dat we daar heel bewust, Heer, meer en meer, Heer, op gefocust zijn ons te reproduceren en discipelen maken. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Amen.